Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek Klein worden om lief te hebben, het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. We zijn aanbeland bij hoofdstuk 21, Groei, van 1850 tot 1852. Tijdens de zomer 1851 hadden er te Rennes in het huis La Madeleine twee retraites plaats. Zeer waarschijnlijk heeft Jeanne aan een van deze bijeenkomsten deelgenomen. De zusters van Angers maakten de volgende aantekening. Na een oproep uit Rennes ging de helft van onze groep naar de eerste retraite. De tweede helft naar de volgende. We troffen daar de zusterkens aan van de huizen van Bretagne. We brachten er 8 dagen door in stilte en gebed. Voor God overwogen we hoe we onze plicht vervulden en namen met nieuwe moed de lasten weer op ons die de gastvrijheid van ons vraagt. Omdat het huis van Rennes geen plaats genoeg had, moesten we slapen op een zolder die een dame uit de buurt ter beschikking had gesteld. Zo hadden we de gelegenheid de armoede te beleven naar het voorbeeld van de goddelijke zaligmaker. Dit was voor ons een grote vreugde. Het was juli. Met een 30-tal sliepen we op die zolder op een dunne laag stro onder een deken of bedekt met onze kleren. Af en toe voelden we ratten over ons heen lopen, terwijl beneden de paarden in hun stal trappelden. Wat het eten betreft, de overste van Rennes deed al het mogelijke om het ons aan niets te laten ontbreken. Maar ze had 100-tal armen eten te geven en haar beurs was nooit erg goed gevuld. Dit relaas geeft ons een beeld van het klimaat dat in die tijd in de kleine familie heerste. Het kleine werk van de aanvang bestond niet meer. Er waren nu 10 huizen en weldra zouden er meer dan 100 zusters zijn. Bijna allemaal heel jong. Ze zijn nog altijd heel arm en volledig afhankelijk van de dagelijkse bedeltochten. Toch was nu de tijd gekomen om de gemeenschap te gaan organiseren, om een officieel bestaan in de kerk te gaan krijgen, een echte congregatie te worden. Monseigneur Brosset, zei Marc, had de zusters te Rennes tijdens de moeilijkheden van de voorbije jaren duidelijk gemaakt dat ze geen religieuzen waren in de eigenlijke zin van het woord. Hij had de priesters van het diocese gevraagd hen te beschouwen als goede meisjes, niet als religieuzen. Toch hadden ze de 4 geloften afgelegd. Om deze moeilijkheid op te lossen vroegen ze raad aan de priesters van Bouligny, die hen duidelijk maakten dat, bij gebrek aan een officiële goedkeuring, deze geloften alleen private en geen kloostergeloften waren. Intussen waren de zusters een meer uniforme kleding gaan dragen, waartoe onder andere een mantel behoorde die ze bij het uitgaan droegen. Aanvankelijk werd de ren de capuchon over de schouders teruggeslagen. In Tours hield men die gewoonlijk op het hoofd, volgens de gewoonte van de vrouwen uit die streek. Deze gewoonte werd door de kleine familie aangenomen. In februari 1850 schrijft Eulalie vanuit Rennes: Monsieur Maupoint, vicaris-generaal van het bisdom, is van hier vertrokken. Hij is erg kwaad omdat het noviciaat in Tours is. Hij zegt dat dit in Rennes thuis hoort. Als ik eerder in Rennes was geweest, zou ik hen nooit hebben laten vertrekken. Samen met andere priesters spreekt hij met de bisschop die de zusters langzamerhand beter gezind wordt. De congregatie bleef zich echter ook in het jaar 1850 verder uitbreiden. Na Angers volgen er stichtingen te Bordeaux, Rouen en Nancy. In 1851 wordt het noviciaat van Tours naar Parijs overgebracht. In datzelfde jaar heeft de eerste stichting in Engeland plaats, in een voorstad van Londen. Een artikel van Charles Dickens in zijn weekblad Household Words van 14 februari 1852 is een goede hulp bij het bekendmaken van de stichting. Hij vertelt erover zijn bezoek aan het huis te Parijs dat diepe indruk op hem gemaakt had. Eerst gaf hij, geheel overeenkomstig de feiten, een korte samenvatting over het ontstaan. Daarna beschreef hij het huis in de Rue Saint-Jacques. Een oud kereltje zit met zijn voeten op een stoof en murmelt met zwakke stem dat hij het heel goed heeft en geen kou meer hoeft te lijden. De herinnering aan de koude jaren, de kou in de straten, staat in zijn geheugen gegrift. Maar nu heeft hij het goed, heel goed. Het aantal zusters groeide gestadig aan. In december 1851 telde men 300 leden die in 15 huizen aan 1500 bejaarden onderdak verleenden. 18 maanden later zouden er 500 zusters zijn. Jean Jugon zal, overweldigd door deze vruchtbaarheid, Gods grote edelmoedigheid in haar gebed overwogen hebben. Het wordt nu echter dringend noodzakelijk een tekst voor de constituties op te stellen, ten einde een officiële goedkeuring voor de congregatie te verkrijgen. Pater Massot, die men hiervoor gevraagd had, ging aan het werk. In april 1851 nodigde hij Abbé Le Pailleur uit bij de broeders van Sint Johannes de Deo te Lille. Daar werkten ze in afzondering 3 weken samen. Hun ontwerp was gebaseerd op de tekst van 1846, toch werd wat versoepeld. Het werd voorafgegaan door een aantal hoofdstukken over de vorming, de beleving der geloften en de beleidsstructuren. De stijl van de tekst werd wat minder archaïs dan die van de constituties van de hospitaalbroeders. Doch de toekomstige constituties van de zusterkens werden definitief beïnvloed door de alombekende naastenliefde van de broeders, want naar hun voorbeeld werd beslist ook de gelofte van gastvrijheid af te leggen. Zo kwam de regel in 1852 tot stand. Opnieuw had pater Felix Massot, geleid door de ervaring van Jeanne en haar zusters, hulp verleend die van beslissende betekenis was. Deze hulp en de getrouwe imitatie van de constituties van de broeders zullen ongetwijfeld aan Jeannes diepste verlangens beantwoord hebben. Vanaf het begin stelde zij in pater Condet en later in pater Massot zeer veel vertrouwen. Met toestemming van de zusters werd het ontwerp voorgelegd aan de bisschop van Rennes. Naar men zegt liet hij dit door monsieur Maupoint, zijn vicaris-generaal, bestuderen. Ondertussen werd uitgezien naar een plaats voor de vestiging van het moederhuis en het noviciaat. In de omgeving van Rennes stond een domein te koop, genaamd La Pilletière. Er was een spinnerij gevestigd die ten ondergang gedoemd was. Het domein werd aangekocht en het bleek dat de moeder van Monseigneur Brosset Saint-Marc een van de eigenaars was. De bisschop was, zoals Abbé Le Pailleur gehoopt had, erg ingenomen met de transactie. Het gevolg van de aankoop was niet alleen dat de zusters meer ruimte ter beschikking kregen, maar ook dat er een verzoening tot stand kwam tussen de bisschop en Abbé Le Pailleur, die nu voorgoed uit Bouligny terugkeerde. La Pilletière bood veel ruimte. Men dacht er heel wat meer mensen te kunnen onderbrengen dan in het huis te Rennes, zelfs indien dit vergroot werd. Uit een van de brieven van Marie Jamais vernemen we dat monsieur Maupoint met de bisschop gesproken heeft over het noviciaat dat Rennes ontstolen was. maar dat in La Pelletière een goed onderdak zou krijgen. Monseigneur bleef herhalen: goed, het is heel goed. Dezelfde dag schreef Monseigneur Brossès aan Marc een brief naar kardinaal Fornari te Rome. Dit was een eerste stap naar een toekomstige pauselijke goedkeuring. Op 25 februari 1852 kondigde Marie aan dat Monseigneur met vreugde het noviciaat zou ontvangen, dat het voldoende was dat de bisschop het recht verleende de regelen aan te nemen en dat hij een superieur-generaal kon aanstellen. De novissen en postulanten kwamen onmiddellijk naar Pelletière en ook de algemene overste vestigde zich daar. Ten slotte tekende Monseigneur Brossès en Marc op 29 mei het decreet van goedkeuring der statuten. Nu was de familie van de Zusterkens der Armen een echte religieuze congregatie in de kerk. Om zijn goedkeuring te benadrukken kwam de bisschop de volgende dag naar La Pelletière. Hij zat de inkleding voor van 24 postulanten en de professie van 17 novissen. In zijn toespraak sprak hij over het werk der voorzienigheid in de geschiedenis van de Zusterkens der Armen, sedert de dag dat hij hen een bezoek gebracht had in een kleine kelder te Saint-Servan. Abbé Le Pailleur, die zich van nu af aan in het moederhuis vestigde, kon tevreden zijn. De bisschoppelijke goedkeuring maakte hem officieel tot generaal van de Zusterkens der Armen. Onverwijld nam hij de beslissing de nederige en onvermoeibare collectante Jeanne Jugon naar het moederhuis te roepen. Ze zou niet langer bedelen en geen contacten meer onderhouden met weldoeners. Ze zou een verborgen leven gaan leiden achter de muren van La Pelletière. Jeanne gehoorzaamt. Ze komt in het moederhuis wonen, waar ze zal blijven tot aan haar dood, 27 jaar later. Haar zichtbare taak was volbracht. Hoofdstuk 22. Een ontstellend bedrog. We zagen dat Abbé Le Pailleur in 1843 de herkiezing van Jeanne verijdelde en Marie Jamais, zijn geestelijke dochter, als overste aanstelde. We zagen ook dat hij in 1852 de stichteres, nauwelijks 60 jaar oud en volop actief, er waarvan het hoog aanzien hem in de schaduw dreigde te stellen, naar het moederhuis terugriep. We zullen nu zien hoe hij zich als stichter van de congregatie in haar plaats stelde. In de voorafgaande jaren had hij bekenden zoals Monsieur Dupont te verstaan gegeven dat hij met zijn geestelijke dochters een belangrijk aandeel in het ontstaan van de congregatie had gehad. Monsieur Dupont, door hem met Jeanne Jugon in contact gebracht, had stilaan de waarheid ontdekt. We zagen dat hij eveneens trachtte Monsieur Chevremont, algemeen secretaris van de prefectuur van Rennes, hiervan te overtuigen. Ook hier liet de waarheid zich gelden. In de heruitgave van zijn boek in 1873 wenste monsieur Chevremont nadrukkelijk te wijzen op de rol van Jeanne. Doch er zijn een aantal geschreven documenten die de legende langzamerhand geloofwaardig maken. Het eerste is de tekst van Léon Aubineau, gepubliceerd in L'Univers, in december 1851 en januari 1852. In deze eerste geschiedenis van de Zusterkens der Armen wordt Jeanne alleen voorgesteld als collectante. Alle initiatieven worden aan monsieur Le Pailleur toegeschreven. Toch onderlijnen er enkele passages de invloed die Jeanne op haar gezellinnen had. Later verscheen deze artikelen in boekvorm. Tussen 1851 en 1884 werden ze 15 keer herdrukt. In deze heruitgaven werden de teksten die de invloed van Jeanne vermelden weggelaten. In 1859 wordt haar naam nog nauwelijks genoemd. Het zolderkamertje in de Rue du Centre is dit van Fanchon geworden. Na 1877 wordt de rol van de priester erg versterkt. Voortaan heeft hij en hij alleen de titel van stichter. Heel wat details waren louter fantasie. Dezelfde Léon Aubineau schreef in 1882 het voorwoord van het boek van Madame de la Corbinière. In dit voorwoord verwijst hij naar zijn eigen geschrift. Hij vertelt: toen mijn boekje klaar was, wilde ik het niet uitgeven zonder de toestemming van de stichter. De vromen dwingen respect af en ik zou nooit gewaagd hebben de goede pater tegen te werken. Trouwens heeft hij geen zeggenschap en genade van staat in alles wat de kleine familie betreft. De goede pater verklaarde inderdaad dat hij de bescheidenheid niet wilde kwetsen van hen die zowel object als instrument van zoveel prachtig werk waren. Hij herzag de tekst die hem werd voorgelegd. Later verbeterde hij ook de tekst van Madame de la Corbinière. Deze laatste liet echter, hoewel ze hem een grote verering toedroeg, herhaaldelijk blijken dat het haar verbaasde dat de feiten anders waren dan zij altijd gedacht had. We zagen hoe Louis Veuillot na zijn bezoek aan Tours en het gesprek dat hij daar had met Marie Jamais in L'Univers een nauwkeurig verslag gaf van het werk in de eerste tijd. Toch kort nadien ontmoette hij Abbé Le Pailleur en hij bewerkte de tekst van zijn artikel voor Les Libre Penseurs, tweede uitgave, zodanig dat de Abbé de eerste rol speelde, zoals de legende dit verhaalde. Deze opzettelijk geschapen legende verscheen ook in officiële teksten. De eerste keer gebeurde dit in de brief die de bisschop van Rennes schreef aan de Heilige Stoel om de congregatie voor te stellen en de pauselijke goedkeuring te vragen. Als aanvangsdatum van het werk werd 15 oktober 1840 genoemd, terwijl in werkelijkheid Jeanne dan al bijna een jaar twee arme vrouwen had opgenomen. De priester werd erin voorgesteld als stichter. Jeanne wordt enkel genoemd als een van de vier eenvoudige meisjes. Het klad van deze brief werd in de archieven van het bisdom Rennes teruggevonden. Er komen twee correcties in voor die een belangrijke wijziging in de tekst aanbrengen. Waarschijnlijk zijn ze door een medeplichtige hand aangebracht na de goedkeuring van de tekst door de bisschop. Het woord presertim is in het bijzonder dat de rol van Jeanne onderstreepte, werd doorgehaald. Aan de naam van Le Pailleur voegde men het woord fundatoris toe. Ook in andere documenten werden vervalsingen aangebracht. Bijvoorbeeld in de oorkonde van de Unie, door de broeders van Sint Johannes de Deo toegekend, werd de naam van Jeanne Jucon vervangen door die van Marie Jamais. Toen Jeanne in 1879 stierf, vermeldde men op de grafsteen naast haar naam derde zusterke der armen. In 1886 werd er op Maison de la Mansarde te Saint-Servant een gedenkplaat aangebracht met de tekst: Hier begon Abbé Le Pailleur, stichter van de congregatie van de Zusterkens der Armen, zijn werk van gastvrijheid door een arme blinde op te nemen, die hij op 15 oktober 1840 door zijn eerste twee geestelijke dochters, Marie-Jamais en Virginie Trédaniel, naar het zolderkamertje van dit huis liet brengen, dat bewoond werd door Jean Jugon. Onmiddellijk daarna liet hij Jean Jugon bij hen aansluiten, die zo het derde zusterke der armen werd en die met een bewonderenswaardige toewijding haar opdracht op bedeltocht te gaan uitvoerde. De bedrieger was zo handig geweest dat de legende stilaan geloofd werd. Natuurlijk niet in milieus waar men Jean in het begin van het werk gekend had. Helaas verdwenen de eerste getuigen langzamerhand. Doch wel binnen de congregatie, waar ze vanaf 1852 in de vorming van de novissen de echte geschiedenis verving. Wat hier en daar verbazing wekte, want onder hen waren er verschillende die thuis een andere versie over de feiten gehoord hadden. Deze beschamende gang van zaken kan alleen verklaard worden door een ernstige, maar evenzeer subtiele afwijking in de psyché van Auguste Le Pailleur. Deze systematische vervorming van de waarheid is waarschijnlijk niet onverenigbaar met een subjectieve oprechtheid. Met het stijgen der jaren deed deze zelfverheffing zich steeds meer gelden. Een zusterke noteerde: het schijnt dat hij in de congregatie zo gevleid werd dat zijn hoofd op hol gebracht werd. Zijn reis door Spanje werd een onafgebroken huldebetoon en bij zijn terugkeer was hij zo met zichzelf ingenomen dat hij bijna onherkenbaar was. Ik ben hier zelf getuige van geweest. Een ander noteerde: de bewijzen van eerbied die we verplicht waren hem te geven waren fel overdreven. We moesten zijn voeten kussen en zijn zegen vragen als we hem tijdens zijn wandeling tegenkwamen. De goede madame de la Corbinière zelf gaf, ondanks haar bewondering voor Abbé Le Pailleur, eens uiting aan de verbazing van de leken. Wat een eerbetoon en wat een onderworpenheid. Hij oefende een absoluut en gecentraliseerd gezag uit. Alles moest door zijn handen gaan, opnamen, stichtingen enzovoort. Voor iedere stap die gezet werd, moest men zich tot hem wenden. De verwondering en de verontwaardiging werden tenslotte in hogere middens bekend. Enkele jaren na Jeans dood begon men een apostolisch onderzoek. In 1890, Auguste Le Pailleur was toen al 78 jaar en had meer dan 40 jaar gezag uitgeoefend, werd hij naar Rome geroepen. Daar bracht hij zijn laatste levensdagen door in een klooster. Marie-Jamais, die in 1893 stierf, maakte deze beslissing dus nog mee. Voor haar zal dit wellicht een opluchting geweest zijn. Haar goede trouw kan niet in twijfel getrokken worden. Ze moet vaak een tweestrijd gestaan hebben. Enerzijds was daar de gehoorzaamheid en anderzijds de eerbied voor de waarheid. Eens deed ze aan een zuster de volgende bekentenis: niet ik ben het eerste zusterke en evenmin de stichteres. Het is Jean Jugon die het eerste en de stichteres van de Zusterkens der Armen is. Abbé Le Roy, die aalmoezenier was van het moederhuis, maakte de notitie: ik heb Marie-Jamais voorbereid op de dood en ze heeft me gezegd: ik ben niet de eerste, maar er werd me gezegd te doen alsof. Dezelfde Abbé Le Roy begon een zeer eisend kritisch onderzoek naar het historisch ontstaan van de congregatie en wilde de waarheid aan het licht brengen. Een groot aantal feiten en getuigenissen openbaren de ware gang van zaken in die eerste jaren. Opvallend is hier het memoir dat naar de academie gestuurd werd met het oog op de Prix Montyon. Het werd opgesteld door directe getuigen en experten konden vaststellen dat het door Auguste Le Pailleur geschreven werd, Zo maakte hij zich bij voorbaat door eigen hand tot leugenaar. Het gedrag van Abbé Lepailleur had iets eigenaardigs en getuigde van psychische onevenwichtigheid. Hij was vastbesloten de macht en de roem op zichzelf te concentreren, al moest hij daarvoor de waarheid vervalsen. In ieder geval kunnen we opnieuw in bewondering staan voor God, die zijn werk aan zwakke en zondige mensen toevertrouwt en ons respecteert tot in de gevolgen van onze tekorten. Niets kan hem weerhouden om uiteindelijk te overwinnen, als hij een nederig hart vindt dat openstaat om zijn genadevrucht te laten dragen. In die zin vormen de 27 verborgen jaren die Jeanne in eenvoud en gebed doorbracht, misschien wel de meest vruchtbare periode van haar leven. Hoofdstuk 23, balans van 12 jaren, de jaren 1840 tot 1852. In de loop van die 12 jaren is er veel gebeurd. Jeanne ontplooit er de geheime rijkdommen die de geest van Jezus in haar heeft voorbereid, zonder dat zij zich daarvan bewust is. We hebben haar de eerste beslissende stap zien zetten toen zij haar bed afstond aan de oude Anne Chauvin. Geraakt door de geest van liefde zou ze voortaan in het licht van de liefde gaan leven en enkele edelmoedige meisjes met zich meetrekken. Daarna gaf ze het begonnen werk een vastere vorm. Vertrouwvol lichtte ze het anker en stak van wal. Met een groter aantal beschermelingen gaat ze zich in de grote benedenruimte vestigen. Opnieuw zette zij een stap voorwaarts door zich te vereenzelvigen met de armen. Ze begint in hun naam en in hun plaats te bedelen. Een evangelische stap van het zuiverste gehalte. Door het uitstrekken van haar hand doet ze beroep op het geweten van de mensen die ze ontmoet en openbaart zo Gods liefde voor de wereld. Door de royale en goed georganiseerde medewerking van een hele stad kunnen ze zich gaan vestigen in Maison de la Croix, dat meer ruimte biedt. Het was alsof veel van haar stadgenoten haar vergezelden op de weg van de christelijke naastenliefde. Terzelfder tijd gaat de vereniging van de dienaressen van de armen, zoals ze zich toen noemden, een vastere vorm aannemen. Doch op het tijdstip dat alles voorspoedig schijnt te gaan, wordt haar werk ontstolen en moet zij de verantwoordelijkheid aan een ander overlaten. Zo leert ze een nieuwe, meer radicale vorm van onthechting kennen. Het eenvoudige dienstmeisje krijgt een prijs van de Académie Française, Dat betekent niet alleen een financiële steun, maar het is ook een gelegenheid om de onderneming bij een groter publiek bekend te maken. Jean sluit zich niet op in een religieus midden, maar neemt vrijmoedig contact op met allerlei profane instellingen. God bemint immers de gehele wereld. Ook elders zijn er talrijke bejaarden die aan hun lot worden overgelaten. Zo trekt ze zich ook Terrein het lot van deze mensen aan en geeft hun een huis. Ze heeft geen enkele bron van inkomsten. Het is een louter avontuur van geloof. Ze weet dat Gods liefde aan het werk is en met hem gaat ze vooruit. Na Rennes volgt Dinan, waar blijkt dat ze echt talent heeft om onderlinge hulpverlening te organiseren. De Engelse bezoeker bewondert haar onwankelbaar vertrouwen. Vervolgens trekt ze van de ene stad naar de andere, voortdurend bedelend, met haar gaven om harten te onttooien en anderen tot delen op te wekken. Volkomen belangloos is ze meermaals een redplank voor het werk dat niet langer het hare is. Daarna vertrekt ze naar Tours, waar haar werk een missionair karakter krijgt. Ze spreekt zo eenvoudig en liefdevol over de voorzienigheid dat zij het is die aalmoezen geeft, de aalmoes van het evangelie. Angers heeft bij ons de indruk van een blij epos achtergelaten. Het optreden van de militaire fanfare onderstreept als het ware de zekerheid dat ze samenwerkt met de beminnelijke goedheid van God. In enkele jaren tijd is het kleine werk van het begin tot ontwikkeling gekomen en groeit steeds vlugger uit. Er komen postulanten die dikwijls door Jean zelf werden opgeroepen. Hoewel ze niet aan kapittelvergaderingen deelneemt, ziet ze haar eenvoudige liefdedienst vorm krijgen in een echte congregatie. Opnieuw zal ze een grote onthechting kennen. Ze komt tot de ontdekking dat er langzamerhand een legende is ontstaan. Terwijl ze in de schaduw van het moederhuis gehouden wordt, gaat een ander zich de stichter van de Zusterkens der Armen doen noemen. Tijdens deze centrale periode in haar leven komen de voornaamste kenmerken van haar spiritualiteit, dit wil zeggen haar eigen zeer persoonlijke beleving van Christus-evangelie, duidelijk naar voren. Het eerste wat opvalt is dat ze leeft in Gods tegenwoordigheid. Ze verricht al haar werk in het levendige bewustzijn dat God in haar woont, dat hij haar leidt en bemint. Ze verlaat zich op hem. Laten we bellen in Gods naam, zegt ze. Alles verwacht ze van hem. Ze spreekt uit ervaring over zijn voorzienigheid. Voor velen heeft dit woord door veelvuldig gebruik zijn betekenis verloren en roept het gedachten op aan een nuttige God die zich tot slaaf maakt van vrome mensen. Dit is niet zo voor Jean. Gegrepen door de liefde, levend van de liefde, kent zij zijn kracht en zijn tederheid. Haar geloof stelt zich open voor de liefde. Dit geloof in de liefde uit zich in onophoudelijk, nederig en tegelijk stoutmoedig gebed. Zij houdt nooit op te vragen, voorspreekster te zijn voor de armen, de weldoeners en voor het werk dat God haar als taak te vervullen geeft. Sint Jozef, zo zorgzaam voor Maria en Jezus, is voor haar een teken van Gods liefhebbende aandacht voor de arme bejaarden. Onrechtvaardigheid en armoede zijn voor haar geen problemen waar men zich vragen over moet stellen. Voor haar houden ze een taak in, waarvoor ze zich volledig wil inzetten, samenwerkend met Gods liefde voor zijn wereld. Het gebed brengt haar tot daadwerkelijke liefde. Liefde is voor haar in de eerste plaats delen. Zich gevoelig maken voor de ellende van de ander. Zich aan zijn kant plaatsen. Met hem leven, met hem lijden, met hem bedelen. Ze maakt zich tot arme, want bij de arme vindt ze de woonplaats van de liefde. Door dit proces van delen komt de liefde vrij die het aanschijn van de aarde verandert. Door haar verbazingwekkende, vruchtbare activiteit werkt zij aan die verandering van de wereld mee. Dit is het grootste mysterie van de barmhartigheid. Ze gaat dit mysterie binnen door afstand te doen van zichzelf, van eigen bezit en egoïstisch vastklampen aan haar werk. Langs menselijke ellende heeft Gods geest haar alles ontnomen, zodat ze in staat is het mysterie van dood en verrijzenis dat haar door het doopsel is ingegrift, steeds radicaler te beleven. Nee, niet ik, Heer, maar Gij. Nee, niet mijn werk, maar het Uwe. Nee, niet mijn onmiddellijk geluk, maar de vreugde van de armen die U zelf zijn. Dat is haar armoede. Ze moet zich niet afvragen volgens welke normen de evangelische armoede moet beleefd worden. De liefde zelf ontneemt haar alles en wel op tweevoudige wijze. Alles delen met de armen die ze dient en afstand doen van al wat ze in haar werk, haar succes, haar armen als eigendom zou kunnen beschouwen. Ze vraagt zich niet af wat ze zal eten. Ze weet dat hen die in dienst van het evangelie werken, genoeg en zelfs overvloedig gegeven zal worden. De geest schept in haar een arm hart voor God en voor haar medemensen. Vermits ze voor hem werkt, moet ze zich geen zorgen maken en geen zekerheden voor de toekomst zoeken. Langs hachelijke situaties en gevaarlijke avonturen gaat ze gestadig verder. Dynamisme van het voorlopige. Ze begint zonder iets, vestigt zich in een ongeriefelijk vertrekje, vindt enkele maanden later een beter huis, verhuist weer. Geroepen door armen die alles van haar verwachten, stelt ze haar hoop op zeer jonge meisjes die ze seffens met verantwoordelijkheid moet belasten. Zeker van Gods liefde spoedt ze zich voorwaarts langs de onzekerheid van de hoop. Haar haast was de haast van Pasen. Ze richt een open en vertrouwvolle blik op de mensen, op de wereld. Ze weet dat God in deze zondige wereld werkzaam is. Ze ziet er in de eerste plaats de armen die God het meest nabij zijn. Ledematen van Jezus Christus op een bevoorrechte wijze. Maar ze ziet ook allerlei mogelijkheden van onderlinge hulp en solidariteit. Aandachtig voor Gods werk leeft ze in dankbaarheid. Ze staat in bewondering over de wederzijdse hulp die de armen elkaar verlenen. Zoals bijvoorbeeld Isabel Kourou of de stoere Brissard. Dank aan haar zullen hun namen altijd in herinnering blijven. Zij dankt voor de edelmoedigheid van de weldoeners. Hoe gering hun hulp soms ook is, bedelend looft ze God. Het verbaast haar dat ze zo bemind wordt en dat er langs haar zoveel liefde aan de armen geschonken wordt, dat de wereld verandert. Was dit betoverende en werkzame geloof in de liefde in haar ontwaakt gedurende haar lange meditaties over het hart van Christus in de eerste jaren van de derde orde? Beste luisteraars, we zijn gekomen aan het einde van het programma Heiligen Getuigen. We lazen in het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. Morgen lezen we verder. Indien u een aflevering gemist hebt, kunt u ze ook steeds herbeluisteren op de website van Radio Maria.